Wij lezen Galaten 3, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Er zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Maar gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood nog Griek, daarin is nog dienstbare nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgename. Doch ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers van de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon, en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Het woord van God komt vanmorgen tot ons vanuit Galaten 4 en daarvan het zevende vers. Galaten 4, vers 7. Daar lezen we onze tekstwoorden als volgt. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods, door Christus. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus is het keerpunt. Ten tweede, dat geldt iedere zoon van God. Ten derde, dan is ook iedere zoon een erfgenaam. Christus is het keerpunt. Dat geldt iedere zoon van God. En tenslotte, dan is ook iedere zoon een erfgenaam. De gelaten zijn tot God bekeerd na kerst en na Pinksteren. Dat is glashelder. Want toen de Heer Jezus geboren werd, wisten die gelaten van niks. En toen de geest werd uitgestort, leefden die gelaten nog in het blinde heidendom. God heeft zijn knecht Paulus daar naartoe gestuurd, vorige week gehoord. En het woord heeft kracht gedaan, dat is gezegend. En toen heeft God de gelaten bekeerd. Dus na kerst, vers 4, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. En na Pinksteren, vers 6, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden. Daarom zijn de Galaten geen kinderen meer. En het is een beetje lastig in onze Statenvertaling, maar in vers 1 en 3 van hoofdstuk 4 wordt er in het Grieks een ander woord voor kinderen gebruikt dan in vers 5 en 6. In vers 5 en 6 wordt er een woordje gebruikt wat eigenlijk net als in vers 7 vertaald zou moeten worden met zoon. Dat was beter geweest. Dan was ook het onderscheid in de vertaling duidelijker naar voren gekomen. Dus voor vers 4 gaat het over kinderen en dan wordt er in het Grieks een woordje gebruikt voor een heel klein kind. Dat eigenlijk nauwelijks kan spreken, misschien zomaar een woordje kan nabrabbelen, de eerste woordjes. Het kan nog geen volzin uitspreken. Het heeft nog maar een zeer beperkte woordenschat. In ieder geval wil het Griekse woordje dat het kind minderjarig is. Daarom zegt Paulus, ook in vers 4, daarom verschilt hij nog in niets van een dienstknecht, van een slaaf. Hoewel hij een heer is van alles. Dus in zekere zin staat hij natuurlijk wel boven die slaaf. Maar in een bepaald opzicht is er geen verschil. Zoals een slaaf niet bij de erfenis kan komen, omdat die voor hem niet bestemd is, zo mag het minderjarige kind ook nog niet leven van de erfenis. Nou, dan na vers 4, in dus vers 5, 6 en 7, wordt er in het Grieks dus een woordje gebruikt dat dus het beste vertaald kan worden met zoon. En dat is dan een meerderjarig kind die gebruik mag maken van de goederen van zijn vader. En zoals dat woordje zoon in de grondtekst de betekenis heeft, legt eigenlijk de Heer Jezus dat uit in die gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Wanneer die oudste zoon het verwijt doet naar zijn vader, ik heb nog nooit een bokje van de kudde gekregen. En dan is die vader eigenlijk verbaasd. Hij zegt, wat? Nog nooit een bokje gehad? Al het mijne is het uwe. Daar kom ik zo nog op terug in de laatste gedachte. Dus die gedachte moet u hebben bij dat woordje zoon in vers 5, 6 en 7. Al het mijne is het uwe. Dat gold dus niet voor het kind in vers 1 en 3, het minderjarige kind. Maar dat geldt wel voor het meerderjarige kind. Dat meerderjarige kind dat mag vrijuit leven van de goederen, van het geld, van zijn vader. Hij deelt erin. Hij mag er ook uit leven. Wel, die oudste zoon die was natuurlijk zo vroom en zo godsdienstig dat hij dat niet deed. Dat is wat anders. Die wilde weer terug naar de wet. En hij wilde door de wet zalig worden. Dat is wat anders. Straks als die doorbrenger thuis komt, die jongste zoon, die niks meer heeft, bankroet is. En die mag leven van de goederen van zijn vader. En hij leeft ook in verwondering daarvan. Hij heeft niet anders dan genade, dan genade. Dus de gelaten zijn door God bekeerd na kerst en na Pinksteren. Zoals ook sinds die tijd God al zijn volk bekeerd heeft. Maar, dat hebben we de vorige keer gehoord, die Galaten, toen Paulus daar weg was en toen kwamen daar die vrome mensen die zeiden van je moet. En je moet ook besneden worden. En je moet ook goed je best doen. En je moet de wet onderhouden. Maar let er maar op, hè. Mensen die nog nooit failliet zijn gegaan en die niet weten wat genade is, die dwepen altijd maar met die wet. En aan de buitenkant leven ze dikwijls ook veel vromer dan de kinderen van God. Hoe is mogelijk? En die Galaten die zijn weer heel snel teruggevallen, dat hoorden we vorige week. En die wilden weer naar die periode van voor Kerst en voor Pinksteren. Paulus noemt dat de eerste beginselen. Weet je wel? Al die spijswetten, al die offerwetten, al die reinigingswetten, besloten met name onder de noemer van de besnijdenis. Ze wilden weer terug naar dat Oude Testament. Maar de apostel Paulus die zegt nee, het is Kerst geweest, het is Pinkster geweest, daarna heeft God jullie bekeerd, jullie zijn geen kinderen, jullie zijn zonen, zonen, meerderjarig, die het recht hebben om van de erfenis die door de Heer Jezus verdiend is, te leven. Jullie zijn zoon. En nu betekent dat Griekse woordje zoon ook dat ze gelijkvormig zijn aan de Zoon van God. He, dus opgenomen in het huisgezin van de Vader, waarvan de Heer Jezus de oudste broeder is. En dat woordje zoon, dat is nu eigenlijk bedoeld om een afspiegeling te zijn van de relatie tussen de Vader en de enige natuurlijke Zoon, de Heer Jezus, die in het vlees kwam, die mens geworden is. Maar dat ga ik nog een keer zeggen, want dat is misschien best wel wat moeilijk. Dat woordje zoon in het Grieks heeft dus de betekenis in zich dat het een afspiegeling is. Dus aan de zonen zou je moeten kunnen zien hoe de Vader en zijn eigen Zoon, de Heer Jezus, met elkaar omgaan. Nou, wat doet de Heer Jezus aan het kruis? Het eerste en het laatste kruiswoord, dan roept hij Vader. Als een kind vlucht hij naar zijn Vader. Dat doet hij ook in de Hof van Gethsemane, hè? Als God hem de beker van zijn toorn voorhoudt en eigenlijk niets meer van dat vaderlijke gevoel bij de Heer Jezus aanwezig zou zijn, dan oefent de Heer Jezus het geloof en hij zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dus de Vader en de Zoon, ze hebben elkaar lief. Van eeuwigheid in de tijd. En daarom offert de Zoon zich helemaal op aan zijn Vader. Wel, als Paulus dus het woordje Zoon gebruikt in onze teksten, in het Grieks ook in vers 5 en 6, dan zegt hij dus de zonen, dus de gelaten die tot God bekeerd zijn, die zijn een afspiegeling van de verhouding tussen de Vader en de natuurlijke Zoon. Kijk, en dan komt het, hè? Want daar hebben wij ons op onderzocht in deze week van voorbereiding. En dan klaagt alles van binnen en van buiten je aan. Heb ik mij nu als een aangenomen zoon gedragen? En de duivel die komt erbij en die zegt, ja, maar toch niet, hè? Dus in plaats van te leven uit de volle erfenis die door Christus verdiend is, en daarom gaan we dadelijk zijn dood gedenken, wilden die gelaten weer terug naar dat oude bestel, naar de werken, om zo de Vader aangenaam te zijn. Toen nou. Er is toch geen rechtgeaarde vader die zijn zoon in loondienst neemt? Tuurlijk niet. De ouders moeten schatten vergaderen voor de kinderen. En zelfs in de bitterste aanvechtingen weet de zoon zich een kind van zijn vader. En dat leert de geest ook roepen, daar kom ik zo nog wel op terug. Abba, vader. En dat Grieks, dat is eigenlijk een schreeuwen vanuit de nood. Want dat kind, dat is in nood. En in de nood, vluchtte tot zijn vader. Wat de Heer Jezus deed in de hof en aan het kruis. En dan leg ik mijn leven ernaast. Wat heb ik mij misdragen, toch? Heb ik nu werkelijk als een kind geleefd? En dan weet u wel dat de Bijbel twee kenmerken geven van die relatie. Hè, dat is Matthäus 6. Uw vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom bidt. Het kind mag spelen en heilig onbezorgd leven. Want er is zo'n machtige, onverwelkelijke erfenis verworven door de Heer Jezus. Daar komt geen einde aan. En 2, Hebreeën 12. Wat zoon, daar heeft u het weer. Wat zoon is er die de vader niet kastijdt? En hij geeselt een iegelijk kind die hij aanneemt. Nou, dat zijn dus de kenmerken van het zoonschap. Relatie tussen de vader en de zoon. Wat een wantrouwen. Wat een harde gedachte. In plaats van, als de Heere mij een kruis oplegt, dat ik dat zie als een vaderlijke gunst en zegen, denk ik zo vaak, hij straft mij. Hij torent op mij. Ik hoor er niet bij. Wat een wantrouwen aangaande zijn vaderlijke zorg voor zijn kind, voor zijn zoon. Ziet u? Dat is de aanvechting. En nu willen die gelaten dus weer aan het werk om zo de gunst van vader te verdienen en een beter kind te worden voor vader. En dat hebben we de vorige keer gezien, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. En dat weet u als het goed is, hè? Dat je nou nooit beter wordt, onverbeterlijk, zolang je aan deze kant van het graf bent, toch? En wat zegt de apostel nu vanmorgen tegen die aangevochten, en de duivel heb gezegd, ja, maar zo kun jij natuurlijk nooit aan het avondmaal, dan zegt dus vanmorgen de apostel Paulus, dan zegt de Heilige Geest, jullie zijn niet meer een dienstknecht, maar een zoon van de Vader. Van de Vader. Gij zijt zonen. Leef als zonen. Nou, wat Paulus doet in de eerste 7 versen van hoofdstuk 4, dat heeft hij met andere woorden opgeschreven in hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 29. Dus 4, vers 1 tot 7 is een herhaling van 3, vers 23 tot en met 29. En dan zie je dat eigenlijk er een tegenstelling wordt gemaakt tussen twee fasen in de heilsgeschiedenis. In hoofdstuk 3 worden die twee fasen, de wet en het geloof genoemd, in vers 23. Doch eer het geloof kwam, en daarmee wordt kerst en pinksteren bedoeld, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dat is de periode dus van voor de komst van Christus en voor de komst van de Heilige Geest. En toen zaten de Joden nog onder de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. En dat kon zomaar gebeuren als je een fout maakte, dat de vuur van de hemel kwam. Denk maar aan die zonen van Aaron en dat je gedood werd. Hoe nauwkeurig moest je al die wettische voorschriften naleven? Op straffen van. Maar dat was de wet. Dat was de wet. En in hoofdstuk 4 wordt die periode dus de tuchtmeester genoemd. Of voogden en verzorgers. Voogden en verzorgers. Dus je ziet dat de komst van Christus, de geboorte van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk een keerpunt is in die geschiedenis. En wij noemen dat met een mooi woord bedelingen. Twee bedelingen. Er volgt straks nog een bedeling na de wederkomst. En bedeling, dat is de manier waarop God met zijn kinderen omgaat. Dat wordt met bedeling genoemd. En onder het Oude Testament, dan zie je dat er eigenlijk altijd een zekere afstand was ingebouwd. Zelden, nou, bijvoorbeeld in Psalm 33, maar zelden in het Oude Testament wordt de vadernaam gebruikt. Dat vrijere, dat vertrouwelijker, dat is voor het Nieuwe Testament de bedeling van het geloof. De aanneming tot zonen. Maar dat vind je eigenlijk niet tot nauwelijks onder het Oude Testament. Jullie waren nog onder de voogden en de verzorgers. Die waren nog onder de tuchtmeester. Maar dat is niet het enige. Het is niet zo dat je na kerst en Pinkster geboren bent en dat je dan kunt zeggen, nou ja, je moet geloven, je moet vertrouwen, daar hebben we het vorige week over gehad, weer dat woordje moeten, maar dat is weer de wet. Want Paulus die vlecht eigenlijk dus door onze schriftlezing heen, met name ook in hoofdstuk 3, maar ook in hoofdstuk 4, dan vlecht hij als het ware dat persoonlijke er doorheen. Dus hij zegt, wat nu in die heilsgeschiedenis gebeurt, die twee fasen, dat gebeurt nu ook in het persoonlijke leven. Die tegenstelling tussen wet en geloof. Kind en zoon. Dat is niet alleen de heilsgeschiedenis. Maar dat is ook voor en na de vereniging met Christus. Voor wij de Heere Jezus leren kennen, zijn wij onder voogden. Onder de wet. En dan zegt de wet vervloekt, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Dus voordat wij de Heere Jezus leren kennen, zijn wij, nou ja, laat ik maar zeggen, in een staat van vloek. Was er niets van een vertrouwelijke vader. En dan een heilige God die toornt over de zonde. En die ontdekking is zeer noodzakelijk, zoals de Heilige Geest de Joden onder het Oude Testament opvoedde om uit te zien naar de komst van Christus. Zo gebruikt de Heilige Geest ook de wet als een tuchtmeester in het persoonlijke leven om je uit te drijven naar hem die de wet helemaal volkomen heeft volbracht. Dat zegt de Heer Jezus trouwens zelf. Hè. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Dus zonder kennis van de zonde zal de Heer Jezus geen enkele betekenis hebben in ons leven. En zullen wij hem ook niet nodig hebben. Dus wat in de heilsgeschiedenis gebeurt, zegt Paulus in die Galaten, dat is nu ook nodig in het persoonlijke leven. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, een slaaf. De geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, altijd dat wettische, je moet. Maar een zoon, en Christus is het keerpunt. En weet u, in de aantevechting, in de heiliging, elke keer als je erachter komt dat je als zoon zo bitter weinig het beeld van Christus gelijkvormig bent, is Christus weer het keerpunt in alle aanvechting en bestrijding, toch? Zoals eenmaal de toevlucht werd genomen tot de Heere Jezus, in wie volkomen verzoening en vrede gevonden werd, zo is dat elke keer opnieuw. Jezus, uw verzoenen sterven is het rustpunt van mijn hart. Daarom heeft de Heere Jezus aan zijn aangevochten kinderen het avondmaal gegeven, waarin we zijn dood gedenken. Toen is het anders geworden. Wezenlijk anders geworden. Ik was niet meer een slaaf van mijn lusten en van de zonde, door de wet aangewakkerd en leren kennen, maar ik ben een zoon van de gerechtigheid die Christus heeft verworven. Romeinen 6. Dat is onze eerste gedachte. Christus is het keerpunt. En dat geldt, onze tweede gedachte, iedere zoon van God. Iedere zoon van God. Want het staat in onze tekst. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Dus de scheidslijn wordt getrokken in vers 4, maar wanneer de volle destijds gekomen is, dus de eerste drie versen, het Oude Testament, die wettische bedeling, want het was echt niet makkelijk om een Jood te zijn, en dat je al die wetjes en regeltjes elke dag stipt moest onderhouden. In de volheid van de tijd was vol. En nu de tijd van het Oude Testament vol is, zendt God zijn Zoon uit en spreekt hij niet meer door dromen, visioenen, door profeten die gezonden worden naar het volk, want een dominee is geen profeet. Maar ten laatste heeft hij gesproken door de Zoon, staat er in Hebreeën 1. En de Zoon is het woord. En nu de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, heeft hij zijn dienaren opdracht gegeven om in zijn naam te prediken. Dus de prediking van het woord is in de plaats gekomen van de lichamelijke omgang van de Heer Jezus toen hij nog op aarde was. Zo gaat de Heilige God, zo gaat de Vader met zijn kinderen om, door middel van het woord en van het gepredikte woord. Dat is de scheidslijn. Het is anders geworden. God zond zijn Zoon en hij zond de geest van zijn Zoon, opdat wij de positie van zonen zouden krijgen. Ziet u wat er gebeurt? Onder het Oude Testament hadden de gelovigen een positie van een kind die nog nauwelijks kon spreken. En dat kind dat was gesteld onder voogden, onder verzorgers, onder een tuchtmeester. En dat vonden de kinderen helemaal niet fijn. Rijke mensen die gaven de opvoeding van hun kinderen over aan slaven, verzorgers, tuchtmeester. En die slaven die moesten dus ervoor zorgen dat dat kind een perfecte opvoeding kreeg en een perfecte opleiding kreeg. En die slaven die moesten ervoor zorgen dat het maximale uit dat kind werd gehaald. En dat het kind positieve resultaten behaalde op school. Dat kun je wel nagaan, die slaaf die was bang voor zijn meester. En daarom zat hij er bovenop, hè, dat het kind zijn huiswerk maakte. En je kunt wel nagaan, net als vandaag, dat de kinderen liever spelen dan huiswerk maken. Maar die slaaf greep hem in zijn nekvel, dat doet de wet, en hij zegt, terug jij. En je moet een 10 halen. Want als het maximale er niet uit is, dan wordt mijn meester kwaad op mij. En dan kan zo'n slaaf zelfs gedood worden. Ziet u? Dat was die oud-testamentische bedeling. Dat was de positie van een kind. Maar, gij zijt niet meer een dienstknecht. Jullie zijn niet meer een kind, maar een zoon. Een zoon. Want daartoe ben je aangenomen. En hoe weet je nu of je een zoon bent? Dan zegt apostel Paulus, dat weet je niet, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar je moet geloven, dominee. En je moet vertrouwen. Weet je wel, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja, daar kan een kind van God echt niet mee uit de voeten, want niemand heeft het geloof op zak. Maar let erop, hoe kun je nu weten of je een aangenomen kind van God bent? Dat zegt apostel in vers 6. En overmits gij kinderen, dus dan moet je eigenlijk deze zonen zijn. Zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. En ik zei al, dat woordje roepen, dat betekent eigenlijk een schreeuwen vanuit de nood. En zoals een kleinkind geplaagd en bedreigd wordt door anderen, en dan ziet dat jongetje zijn vader staan, en dan rent dat jongetje naar zijn vader, en hij zegt, Papa, help! Eigenlijk staat er dat niet eens bij, hè? Help. Hij roept alleen maar Abba. En dat is het verkleinwoord van mijn vader, dus eigenlijk papa. Want ja, het is zo dat dat kind dat vertrouwt zijn vader door en door. Ook wanneer de vader hem kastijdt, geestelt. Dat komt uit de hand van mijn Vader, toch? Dat is wat de Heere Jezus deed, hè? Vader, die drinkbeker. Nee, die kwam niet uit de hand van een heilige rechter, een toornend God. Uit de hand van zijn vader. Dat is het verbond der genade. Dat is het verbond der genade. En zo roept hij. Hij schreeuwt in grote nood. Dus ziet u het verschil tussen de godsdienst die zegt, ja, je moet geloven, je moet vertrouwen. En wat de geest hier doet, die geest die drijft dat kind uit. En de geest gebruikt daarvoor allerlei moeitevolle omstandigheden waarin het kind bedreigd wordt en zelf het hoofd niet meer boven water houdt. En zo uitgedreven wordt naar zijn vader. Blijkbaar loopt dat kind elke keer weer weg bij zijn vader. Hè? Dat doet dat jongetje van 3 al. Die zegt, dat kan ik zelf. En naarmate wij groter worden, dan zijn we zo groot en volwassen. Dan denken we allemaal, dat kunnen we zelf wel. Maar de geest die leert je dat wel af, dat zelf kunnen. En die maakt je elke keer weer een kind. Dat omringd wordt van alle kanten door nood en dood. En dan leert die geest schreeuwen, Abba, Vader. En elke keer als dat getuigenis in het hart is, dan mogen wij de conclusie trekken, zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En nu staat dat in het Grieks in de enkelvoudsvorm. Dus Paulus zegt niet tegen die gelaten, heel die gemeente, nou, jullie zijn allemaal kinderen van God, hè, allemaal schaapjes van de goede herder. Maar dat is de pest voor de kerk als het onderscheid er niet meer is. Maar Paulus die zegt enkelvoud. Maar als er straks 20 mensen aan het avondmaal gaan, daar heb ik helemaal niks aan. Het is heel persoonlijk. heb ik zelf die schreeuw, die roep in mijn hart, Abba, Vader. Zo dan gij, enkelvoudsvorm, jij, u, enkelvoudsvorm, u bent een zoon, individueel. Dat geldt elke ware gelovige. Gij zijt niet meer, niet langer, zoals tevoren. En daarmee zegt hij eigenlijk, leven jullie nu als dienstknechten, als slaven die bang zijn? Maar dat kunnen onze kinderen wel begrijpen, hè? Als je geen voldoende haalde, ja, dan was die slaaf kwaad op je. En zo durven jullie misschien ook niet thuis te komen met een onvoldoende, want dan zeg je vader of je moeder, je moet beter leren, en die zit er dan bovenop. Leef je nou zo, of leef je als een zoon, die niet bang is voor zijn vader, maar zeker is van de liefde van zijn vader. Zo, dat is hetzelfde als in vers 5, de aanneming tot zonen. Of dat wij de aanneming tot zonen zouden verkrijgen. Ze zeggen vandaag ook, je moet Jezus aannemen. En dus aannemen, echt een Bijbels woord, daar doe ik niks van af. Maar let er even op hoe het hier staat. Hier staat niet, je moet Jezus aannemen, maar opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En daar wijzen de kanttekenaren naar Johannes 1, vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Met andere woorden, van nature zijn we geen kind van God. En zijn we geen zoon van God. De Heer Jezus zegt heel scherp, van nature zijn we een kind van de duivel. Dat is heel scherp. Dat is heel scherp. Maar aan het aannemen gaat altijd die gave vooraf. Aannemen naar het geven. En wat geeft de Heer nu? Hij geeft de overtuiging van de noodzaak van Christus. De Heilige Geest overtuigt je van zonde. De Heilige Geest is degene die overreedt, die overtuigt van de waarde van Christus. Zoals die man die schone parels zocht en toen zag hij op een dag een parel van grote waarde. En ineens was heel zijn hart verliefd op die parel en hij zegt, die moet ik hebben. Als werkelijk Christus geopenbaard wordt vanuit het woord, dan is heel je hart ingenomen en zeg je, hem moet ik hebben. En toen ging die man heen en hij verkocht al wat hij had. Toen had hij niks meer. En hij kocht die parel. Grote waarde. Het is eigenlijk dat de Heilige Geest volmacht verleent. En dat is waar het in onze laatste gedachte over gaat. Christus is het keerpunt, dat was onze eerste gedachte. Dat geldt iedere zoon van God, onze tweede gedachte. En tenslotte dan is ook iedere zoon erfgenaam. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Dus er staat zoiets in het Grieks van dan ook. Als je een zoon bent, en zie je dat jongetje dan vluchten, Abba, Vader. In het volste vertrouwen dat zijn vader weet wat goed voor hem is. Wel, zegt Paulus, de Heilige Geest, dan ben je ook een erfgenaam. Dus het Grieks zegt, het is of allebei, of niets. Of allebei, of niets. Of het is dat je als een kind vlucht uit alle nood en dood naar je vader. Abba, Vader, niet meer en niet minder. Dan ben je ook een erfgenaam. Maar als het toevlucht nemen er niet is, ben je ook geen erfgenaam. Zo simpel is het. En dat erfgenaam zijn, dat is nu een recht hebben op de goederen van het eeuwige testament der genade. Het verbond der genade. Het testament van de genade. En wanneer gaat dat testament nu eigenlijk in werking? als de testamentmaker is gestorven. Ja, dan kan het soms nog jaren duren. In sommige gevallen. Dus je krijgt al wel heel snel bericht als de testamentmaker gestorven is, dat je in het testament staat en wordt gevraagd of je de erfenis wil aanvaarden. En de notaris zegt er vandaag en de dag bij of dat positief is of negatief. En dan wil je dus dat testament aanvaarden, dat is de belofte van het evangelie. En het ligt vast in de doden, want dat kan niet meer veranderd worden. De testamentmaker is gestorven, hoor je dat? We gaan zo dadelijk zijn dood gedenken. Dus wat God nu beschikt heeft voor zijn kinderen, een erfenis, dat draait hij nooit meer om. Dat blijft dat in alle eeuwigheid. Het voornemen en de roep is onberouwelijk. Maar dat ligt vast in de dood van Christus. Wat een troost. Maar dan kan het toch nog wel een poosje duren, soms misschien wel tussen 1 en meerdere jaren, voordat je daadwerkelijk die erfenis uitgekeerd krijgt. Uitgekeerd krijgt. Maar hier, hè, in het Grieks, is dat woordje erfenis niet alleen zoals het staat in 1 Petrus 1, hè, die onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, maar ook het recht om er nu al van te leven. En die erfenis die hier bedoeld wordt, heeft alles te maken met de wedergeboorte, de rechtvaardiging, de heiliging, aannemen tot kinderen. Het zoonschap. Om eruit te leven. Kind, zegt die vader, tegen die oudste zoon. Al het mijne is het uwe. Kijk, Wilfert Floor lag op zijn sterbed. En toen zei hij, wat heb ik er toch arm van geleefd, hè? Maar zo'n mondjesmaat, zo dikwijls onder de maat, omdat je zo aangevochten werd, omdat je die duivel geloofde, die je wees op je smet en op je onvolmaaktheid. Maar luister, aangevochten en bestreden kind van God, die vanmorgen niet zozeer durft te zeggen dat je een kind van God bent. De aanneming tot kinderen, dat is nogal wat. Abba, vader, wie durft dat nou eigenlijk te zeggen? Zo dadelijk gaan we de dood van de enige natuurlijke zoon van God gedenken. En die heeft alles volbracht wat Adam heeft nagelaten. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. De vader ging akkoord met Pasen. En dat akkoord, dat is onveranderlijk. Want het testament ligt vast in de doden. En zal hij straks zeggen, neemt. Eet, drinkt en wordt dronken. En dronken betekent dan niet dat liederlijke van onze dronkenschap. Maar betekent vrolijk in de Here. Toen die jongste zoon thuis kwam, helemaal berooid. En de vader zei, slacht het gemeste kalf. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is wederom levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. De zonen zijn erfgenamen. En dat erfgenaamschap dat is niet vastgelegd bij de wet. Maar in de dood van Christus. Een eeuwig, onveranderlijk testament. Nou, Abraham die kreeg de belofte van het land. En die landsbelofte die was zo kwetsbaar, altijd aangevochten door oorlogsgeweld. Maar wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Maar straks zal het klinken, hè? Uw harten omhoog, kinderen van God, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van de Vader. Dus nog 1 keer, hè? De aanneming tot zonen. Dat niet alleen het recht op de erfenis die komt, maar ook het recht om er hiervan te leven, om er gebruik van te maken. En dan moet u tenslotte nog 1 keer meelezen, hè? Een erfgenaam van God door Christus. In het Grieks kan het dus staan zoals het hier vertaald is, een erfgenaam van God. Want wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan ben je God kwijt en daarom ben je zo leeg. Een erfgenaam van God. Door Christus die het verdiend heeft, heb ik God teruggekregen. Maar het kan ook zijn in het Grieks, en sommige Griekse handschriften hebben dat ook, dat er staat door God. Hij doet alles. En lieve kinderen van God, onthoud dit vanmorgen tenslotte. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft zijn geest gezonden. En hij maakt ons ook erfgenaam. Door God. Want het is een eeuwig verbond der genade. En dat ligt zometeen vast. Hoe we het ook elke keer weer verzondigen. God is getrouw en onberouwelijk. Die eenmaal heeft gezien dat het voorhangsel is gescheurd, die heeft een eeuwig geldende gerechtigheid. Amen.